Nou, de vorige keer hadden we al de inleiding gehad op de, naar de bediening, een beetje op het leven van Petrus. Een van de dingen die toen nog even naar voren kwam, want Mark die had me nog een vraag meegegeven, een beetje huiswerk meegegeven. Dat was nog een lastige vraag. En er was de vorige keer inderdaad niet helemaal naar voren gekomen van waarom Petrus... Daar wil ik eerst even mee beginnen, waarom Petrus eigenlijk Petrus werd genoemd, oftewel de rots werd genoemd. Ik heb natuurlijk wat gezocht op internet en zo, en dan al snel kom je eigenlijk alleen maar allerlei Roomse verklaringen tegen. Vooral, want daar hebben ze natuurlijk veel meer aandacht voor Petrus, omdat dat dan de eerste paus zou zijn geweest volgens de Roomse kerk en opgevolgd zou zijn door de volgende pausen. Maar in Matteüs 16 lezen we namelijk dat Petrus, die toen nog Simon Bar-Jona heette, oftewel Simon de zoon van Jona of Johannes, van de Heer Jezus een nieuwe naam kreeg. En we gaan nog even naar die tekst toe, dat is Matteüs 16 vers 18. En daar staat dan, en ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nou, de vorige keer hebben we het al over gehad, dat eigenlijk hier een soort van spel met woorden wordt gedaan in deze tekst. En de Heere zegt, jij bent een rots, oftewel Petrus, en op deze rots, Petra, de vrouwelijke vorm ervan, zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, wanneer hier bedoeld zou worden dat de gemeente gebouwd zou worden op de mens Petrus, zou de Heer Jezus eigenlijk hebben kunnen volstaan met de opmerking, en ik zeg u dat gij Petrus zijt en op jou zal ik mijn gemeente bouwen. Maar dat staat er dus niet. Er staat uitdrukkelijk iets anders. Petra, de vrouwelijke vorm dus van het woord, verwijst naar het eerdere en dan zou je dat even na moeten lezen eigenlijk, maar verwijst naar de eerdere belijdenis van Petrus, namelijk dat Christus de Zoon van God is. En dat is de grondslag van de gemeente van Christus. Dat is de grondslag van ons belijden als gelovigen. Niet de mens Petrus, maar de door God aan hem geopenbaarde wijsheid dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Christus is namelijk zelf de hoeksteen, dat hebben we de vorige keer, dacht ik ook, genoemd. Nou, maar waarom werd hij dan Petrus genoemd? Er zijn diverse redenen aan te wijzen of aangewezen. Zoals ik ook zei, het Roomse belijdenis heeft daar ook allerlei ideeën over. De traditie zegt daarin dat met de aanwijzing van Petrus als rots der kerk de pauselijke traditie is ingesteld waarop de kerk gefundeerd zou zijn. Nou, dat is een argument wat eigenlijk als je de Bijbel ernaast legt gewoon geen stand kan houden. Maar wel moeten we vaststellen dat Petrus een leidende rol had binnen de gemeente van Christus. Een leidende rol die hij al had onder de discipelen. Hij was niet de eerste discipel die tot de Heere kwam, maar hij had wel een leidende rol. Hij wordt vaak als eerste genoemd, als er opsommingen staan, en hij was ook vaak de woordvoerder van de apostelen. In het Oude Testament kom je één keer tegen dat iemand ook een rots genoemd wordt, en dat is Abraham. En dat staat in Jesaja 51 vers 1 en 2. Want ja, je zoekt dan verklaringen en uiteindelijk denk je van ja, er zijn allerlei verklaringen van mensen, maar in principe verklaart de Bijbel zichzelf wel. Dus als je dan gaat zoeken, dan kom je dus tegen Jesaja 51, vers 1 en 2. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt, aanschouwt de rots, waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, uw vader, en Sarah die u baarde. Want ik riep hem als eenling, en ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Nou, dat is dus de enige persoon in het Oude Testament die ook een rots wordt genoemd. En dat is dus Abraham. De naam rots, in het Hebreeuws is dat Sur, of in het Grieks is dat dus Kefas. He, wat we ook wel tegenkomen dat Petrus Kefas genoemd wordt, was er niet een gebruikelijke naam voor mensen. Even uit mijn hoofd, ik meen bijvoorbeeld dat Esther, maar dat weet ik niet helemaal zeker, bijvoorbeeld bij betekende. En zo zie je dat mensen wel vaker een naam kregen die aan iets, aan een bloem of aan een bij of iets dergelijks gerelateerd was. Maar de naam rots kom je verder nooit tegen. En alleen dus bij Abraham en bij Petrus zie je dat. Nou, Abraham was de vader van de gelovigen en werd dus een rots genoemd. Hij was de vader van Israël. Een rots, net als Petrus, voor de gelovigen. Op Abraham was het volk Israël niet gebouwd als volk, maar het was eruit voortgevloeid. Dat wil zeggen, God verrichtte het wonder van het ontstaan van Israël door de onvruchtbare Abraham heen. Want Abraham en Sarah waren niet meer in staat om kinderen te krijgen. Nou, bij Petrus zien we dat in feite ook. Dat hij als mens, dat God door hem heen werkte, dat hij vrucht uitwerkte. Bij de eerste Pinksterdag, door zijn prediking, ontstond de eerste gemeente, ontstond ook een volk door zijn getuigenis, door zijn prediking. En later werden door Petrus heen de eerste heidenen aan de gemeente toegevoegd. Maar aangezien de Heere dus zegt dat de gemeente gebouwd zou worden op zijn Petra, op zijn getuigenis, was dit iets wat in de toekomst lag toen nog. De gemeente was nog helemaal niet ontstaan, de discipelen waren nog maar net geroepen. En die profetische woorden van de Heere richting Simon dan, werden bezegeld in zijn nieuwe naam. En ik moest daar ook bij, in zijn nieuwe naam Petrus. En dan moest ik ook denken aan bijvoorbeeld het zegel wat wij hebben ontvangen, de Heilige Geest, als onderpand van een belofte die we later hebben. En zo zag je dat Petrus in feite continu, die naam Petrus werd continu genoemd als een soort van bezegeling van die gemeente zal gebouwd gaan worden. En die belofte, die Petrus, die de naam Petrus was, is dus ook vervuld. En zijn naam was dus, mijn zinziens, een profetische heenwijzing naar wat nog ging komen. Het ontstaan van de gemeente van Christus Jezus door de bediening van Petrus. En dat is eigenlijk de enige verklaring die ik op grond van, nou ja, wat onderzoek in de Bijbel zelf kan geven voor de naam Petrus. Verder kom je eigenlijk alleen maar op verklaringen van mensen van, ja, hij zal wel een sterke man of een man van stafvast geweest zijn of allerlei verklaringen vanuit de Romeinse kerk en de traditie. Maar dit is eigenlijk het enige wat ik vanuit de Bijbel zelf daarover kan zeggen. Nou, ik hoop dat de vraag een beetje beantwoord. In ieder geval vond ik het wel leuk om daar wat tijd aan te besteden. Want het was bij mezelf eigenlijk nooit opgekomen van waarom hij eigenlijk beter zei. Je denkt dan snel van, het zal wel een soort van man wezen waar je bouwen kan. Maar het was dus, ja.
Je hebt een moeilijke vraag gesteld.
Ja, nou. Maar goed, ik weet niet of jullie het nog gedaan hadden. Vorige keer zei ik van, nou, als je zin hebt, lees dan vast de eerste Petrusbrief thuis maar eens door. En vanavond hoop ik, als alles mee zit, 4 versen te behandelen. Dus dat zijn er niet zoveel. 4 versen, ja. Maar ja, goed. Er zijn nog heel wat avonden te gaan, dus dat. We beginnen bij de eerste Petrusbrief. Bij de eerste twee versen, bij de opening van de brief. En het is misschien af en toe wat droge kost, maar ik hoop dat aan het eind gewoon duidelijk mag zijn waarom we dit allemaal moeten bespreken. We beginnen bij 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Nou, Petrus opent hier zijn brief met een uitgebreide inleiding. Een aardige volzin, mogen we wel zeggen. En in de opening stelt hij zichzelf voor als Petrus, een apostel van Jezus Christus. Zodat je over de afzender van deze brief eigenlijk geen discussie hoeft te hebben. Tenminste, als je het leest, dan zeg je van, er is geen discussie over mogelijk. Er kan geen twijfel over mogelijk zijn dat het Petrus moet zijn. En hij adresseert zijn brief aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Nou, een zin die bij sommige mensen resulteert in een afwijzing van deze brief als zijnde voor de gemeente. Ze zeggen, die brief is niet voor de gemeente. Hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En zeggen ze, dat heeft niks te maken met de gemeente, dat zijn de Joden die verstrooid zijn. Nou, dat heeft te maken met een vooropgezette aanname. Namelijk het idee dat Petrus de apostel voor de Joden was. Zoals Paulus de apostel voor de heidenen werd genoemd, zegt men van Petrus was de apostel van de Joden, of soms noemen ze hem zelfs de apostel van de besnijdenis, wat ik een hele laatdunkende naam vind. En zo wordt het vaak ook bedoeld, op een laatdunkende manier. Die brief zou dus volgens sommigen nooit voor de gemeente bedoeld kunnen zijn. En het heeft ook te maken met het feit dat hij het woord uitverkorene gebruikt in het tweede vers. En dan inderdaad het woord de verstrooiing. Het woord uitverkorene was namelijk altijd van toepassing op het Joodse volk. Het uitverkoren volk is Israël. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen, dat weten we allemaal. Maar dan gaat het over de uitverkiezing van een volk. En hier, en dat maakt vers 2 ook heel erg duidelijk, gaat het om de uitverkorenen die zijn, en dan staat daar letterlijk, besprenkeld met het bloed van Christus. Tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. En dat zijn niet anders dan de gelovigen. Die zijn besprenkeld met het bloed van Christus Jezus. Israël als volk is wel uitverkoren, dat is absoluut waar. Maar was er op het moment dat deze brief geschreven werd door Petrus, en dat hebben we de vorige keer, dacht ik, heb ik de datering ook nog genoemd, dat het tussen het jaar 60 en het jaar 65 was, toen Petrus deze brief schreef, was Israël nog helemaal niet verstrooid als volk, want ze waren pas in het jaar 70 is Jeruzalem pas verwoest, en toen zijn ze pas verstrooid als volk. Petrus verwijst hier met die uitdrukking, die besprenging van het bloed, naar de gebeurtenis in Egypte, de besprenging van het deksel van de Ark van het Verbond en de deurpost in Egypte, en later dus de besprenging van het deksel van de Ark van het Verbond, waardoor de priester verzoening deed voor de zonden van het volk. Hij wijst daarmee dus heel duidelijk op het werk van Christus. Nou, en er is maar één vreemdeling of één soort mens die daaronder valt, en dat is de wedergeboren gelovige. Er wordt dus niet gesproken over een volk dat in verstrooiing is, maar over gelovigen. Nou ja, als je dat dan zegt, dan wordt er vaak weer tegenin gebracht van, ja, maar het gaat om Joodse gelovigen en niet om de gelovigen uit de heidenen. En het gaat om Joodse gelovigen die verstrooid raakten. En daarom schrijft Petrus aan hun. Nou, dat komt ook omdat Jacobus bijvoorbeeld schrijft, Jacobus 1 vers 1, aan de 12 stammen in de verstrooiing. En dat wordt dan aan elkaar gelinkt, want zeggen ze, die brieven lijken heel erg op elkaar, Jacobus en Petrus. Dat lijkt zo op elkaar, dat is aan dezelfde mensen geschreven. Nou, dat zou je allemaal kunnen beweren, we komen er later ook nog weer verder op terug. En die brieven van Petrus lijken ook op de brieven van Jacobus, op de brief van Jacobus. Maar dan ga je voorbij aan het feit dat de brieven van Petrus niet alleen overeenkomst hebben met wat Jacobus schrijft, wat we ook de komende keren zullen zien, maar inhoudelijk ook heel veel overeenkomsten hebben met onder meer de brief van Paulus aan Efeze. Dus de vraag wie de geadresseerden zijn, is echt wel belangrijk. We moeten niet immers zomaar bijbelgedeelten die niet op ons van toepassing zijn, wel op onszelf toepassen. Je ziet heel vaak bijvoorbeeld mensen uit het evangelium bijvoorbeeld zomaar dingen op zichzelf toepassen, of op de gemeente toepassen, of zelfs dingen uit het Oude Testament. Nou, de kerk van de reformatie heeft zo bijvoorbeeld een verbondsleer ontwikkeld door de besnijdenis als kinderdoop te gaan zien en zo dingen te gaan toepassen op zichzelf die helemaal niet van toepassing zijn. Je moet daar dus inderdaad wel mee oppassen en je moet ook goed onderscheid maken. Want anders kun je dus in verwarring terechtkomen en kunnen er dwalingen ontstaan. Maar mede omdat er in de brieven van Petrus een paar hele belangrijke dingen worden beschreven voor ons persoonlijke leven en voor de gemeente, is het dus van belang om te weten van, is die brief van toepassing voor onszelf? Wanneer die alleen op de Messiaanse gemeente en gelovigen van toepassing zou zijn, om welke reden dan ook, en hoe vreemd dat ook mag lijken, mijn zin is dat er een verschil zou zijn tussen de Messiaanse gelovigen en de gelovigen uit de heidenen, want dat onderscheid is er niet in Christus. Dan mogen we dus, als dat zo zou zijn, die brief niet toepassen op onszelf als, nou ja, heidengemeente, om het dan zo maar te zeggen. Ik ben eens wat gaan zoeken wat anderen daarvan zeiden, en Dr. Schofield, een bijbelgeleerde, die schreef begin 1900 erover. Ongetwijfeld heeft Petrus de verstrooide Joodse gelovigen in gedachten, maar zijn brief omvat eveneens de gelovigen uit de heidenen. En dan verwijst hij naar 1 Petrus 2 vers 10. En dan gaan we daar even heen. Want in 1 Petrus 2 vers 10... Daar lezen we dat Petrus schrijft: u, eens niet zijn volk. Dat heb ik bij mezelf onderstreept. Eens niet zijn volk. Nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Als Petrus aan Joodse gelovigen had geschreven: u, eens niet zijn volk, dan was er een flinke rel uitgebroken, denk ik. Onder de Joodse toevoegers. Want die zouden zeggen: hoe kan dat nou? Wij zijn van het volk Israël, wij zijn altijd Gods volk geweest. Dit kan dus niet anders dan duiden op mensen die uit de heidenen waren. Nou, laat staan dus dat hier, dit is dus niet geschreven naar het Joodse volk, die brief van Petrus, want die lezen hem niet, die lazen hem niet eens, die moesten niks hebben van wat Petrus en de andere gelovigen zeiden. En dus ook niet aan Messiaanse aan de Messiaanse gemeenten. Gaan we terug naar de eerste twee versen. Met de uitverkorenen duidt Petrus op het feit dat wij in Christus uitverkoren zijn geworden. En de woorden vreemdelingen en verstrooiing wijzen op onze relatie ten opzichte van de wereld. Dat is een relatie van vreemdeling zijn, van in verstrooiing zijn. Wij zijn als gelovigen in deze wereld, maar niet van deze wereld. En we zijn wat dat betreft in de ogen van veel mensen die niet geloven samen, maar vreemdelingen. Ik hoorde laatst iemand zeggen: op zijn best accepteren ze dat je gelooft. Ik meen dat in een preek laatst iemand dat zei. De gelovigen waaraan hij zijn brief schrijft, waren ook letterlijk verstrooid. Hij noemt de plaatsen waar ze wonen. Nou, die opsomming staat in het eerste vers: Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bithynië. Nou, zo uit mijn hoofd weet ik waar Galatië is. Dat is een gebied in Turkije. En Asia is ook een gebied in Turkije. Maar dat ligt kilometers uit elkaar. Dus het waren gelovigen die over heel Azië, klein Azië, Turkije dus, verstrooid waren. En het zijn dus allemaal plaatsen in Klein-Azië, wat ze toen noemden. En dat is tegenwoordig Turkije. Maar de gemeente bestond dus uit Joden en uit heidenen. En dan kan je dus afvragen hoe Petrus dan toch aan die Joodse gelovigen, die ook binnen die gemeente waren, schreef dat ze net als de andere gelovigen eens niet zijn volk waren. Zoals ik zei, dat zou toch een behoorlijke rel moeten veroorzaken als je dat te horen krijgt. Dat kan omdat Petrus schrijft aan een nieuw volk, aan de gemeente. Binnen de gemeente, het lichaam van Christus, is er geen Jood, Griek, slaaf of vrije. Het is een nieuw volk dat eens niet bestond en nu wel bestaat. Dat eens niet zijn volk was, maar nu wel. En daarnaast moeten we in dit verband ook denken aan het evangelie van Marcus. De schrijver van het evangelie is, zoals de naam aangeeft, de evangelist Marcus. Misschien dat ik er vanavond nog even weer op terugkom, Marcus. En er is nooit enige twijfel aan geweest dat de schrijver, Marcus, dat hij de schrijver van het evangelie was. En dat hij dat boek geschreven heeft op aanwijzing van Petrus. Of als een weergave van het verhaal van Petrus. Het is ook zonder twijfel zo dat dit evangelie bedoeld was voor de heidenen en niet voor de Joden. Het Matthäus-evangelie bijvoorbeeld, ik neem aan dat het bekend is, Matthäus-evangelie is echt gericht op de Joodse lezer. Het Marcus-evangelie, wat door Petrus geschreven is, echt op, of door Marcus onder leiding van Petrus geschreven is, echt aan de heidenen. Nou, de conclusie met betrekking tot deze eerste brief van Petrus moet dus zijn, en kan niet anders zijn, dan dat deze brief van Petrus aan het lichaam van Christus, de gemeente, in zijn geheel geschreven is. Die gemeente is immers het met bloed ontzondigde en gekochte volk, wat hij daar in vers 2 noemde. En een zijdelingse tweede conclusie is dan ook dat er niet zoiets is als twee verschillende gemeenten. En ook, en daar komen we later ook nog wel weer terug, dat er niet zoiets is als een evangelie van de besnijdenis. Want dat zijn volgens mij pure menselijke gedachten en leringen. Petrus schreef duidelijk aan de gemeente in de volle breedte, aan de Jood en aan de heiden. Goed, ja, ik kan me zo voorstellen dat dit best wel ingewikkeld is misschien, maar goed, jullie krijgen het later allemaal op papier mee en dan zou ik zeggen, lees het dan nog eens rustig door, kijk er nog eens goed naar. We gaan nog even naar de schrijver van de brief. Er staat boven de eerste brief van Petrus. En zoals ik al zei in het begin, dan twijfelen wij er niet aan wie hem geschreven heeft. Toch is dat tegenwoordig wel anders. Het is eigenlijk misschien wat vreemd om je dan af te vragen wie de schrijver is van deze brief. Hij heeft zichzelf immers in het eerste vers al voorgesteld. Maar zeker na het uitkomen van de NBV-Bijbel is het noodzakelijk geworden om daar aandacht aan te besteden. Om erover na te denken. Of op zijn minst een antwoord te hebben op de vraag, ook als we zelf gewoon genoegen nemen met het feit dat er boven staat dat Petrus de schrijver is, moeten we toch weten, een antwoord kunnen geven op de vraag van is hij inderdaad door Petrus geschreven? Dat moeten we kunnen aantonen tegenwoordig, want nou ja, ik heb hem meegenomen vanavond. Ik bedoel, vrakenhuis mag hem niet zien, wordt hij boos van. Dit is de nieuwe Bijbelvertaling en ik lees even een stukje voor. En dit is de extra dikke. Want hier zit ook nog eens een keer de niet-kanonieke boeken in. En op de inleiding op het eerste boek van Petrus staat een stukje. Nou, die inleidingen over het algemeen zijn van een bedenkelijke kwaliteit. Maar ik lees dat stukje even voor. In de brief staat dat hij geschreven is door Petrus, apostel van Jezus Christus. Sommigen menen dan ook dat de brief door Petrus zelf geschreven is, zo rond het jaar 60. Anderen dateren de brief later. Zij beschouwen de inhoud niet zozeer als een weerspiegeling van het begin van het vroegchristelijke traditie, maar veel meer als verdere verwerking ervan en menen dat hij geschreven is aan het einde van de eerste eeuw. Oftewel, niet door Petrus geschreven volgens de geleerde heren. Sommigen menen dat dan nog wel, zo klinkt dat een beetje. De simplisten, of weet ik veel hoe ze het noemen. Wel. Goed, die inleidingen, die zijn... Dat weerspiegelt de geest van de vertalers. Maar de vraag wordt dus heel vaak opgeworpen. Hè, van ja, maar je gelooft dit of dat wel. En dat is zomaar met wat je gelooft van wat in de Bijbel staat. Maar in dit verband ook een theoloog die je spreekt over de eerste brief van Petrus. Van dit of dat staat erin. Dan zal zo'n theoloog antwoorden. Ja, maar dat was in de eerste eeuw na Christus en... Dan krijg je dat soort antwoorden. En dan is eigenlijk een gesprek nauwelijks nog mogelijk. Maar als je eens wat dieper gaat graven naar de feiten over deze brief, dan kom je toch echt hele interessante dingen tegen. Nou, de brief is dus volgens heel veel mensen tegenwoordig eigenlijk gewoon niet meer dan een falsificatie. Gewoon een nepbrief. Niet door Petrus geschreven, maar door iemand anders. En wie weten ze niet. In de eerste eeuw na Christus ergens. Ja, dat is bij heel veel van die inleidingen zo. De inleiding van Jesaja is helemaal zo erg. Nou, tegen dat soort beschuldigingen moeten we toch eigenlijk wel een weerwoord hebben. We hadden net vastgesteld dat het een brief was geschreven aan het ene lichaam van Christus. He, dus dat we het mogen toepassen op onszelf. En dan zou je dus, als je die beschuldigingen, ja, als je die moet aanvaarden, dan zou je dus nu moeten afdoen als een stuk valsheid in geschriften. Dus voor de tweede keer zou het dan bij je wegvallen. Zou het worden ontnomen, zeg maar. We hebben gelezen dat de schrijver van de brief zichzelf Petrus noemt. Dat hij zichzelf een apostel van Jezus Christus noemt. En hieraan ontleent de schrijver zijn autoriteit voor deze brief. Aan de woorden van een apostel van de Heer Jezus was men gehoorzaam als gelovige. Het is daarom ook heel belangrijk te weten of de brief inderdaad van de hand van Petrus is. Of dat het dan later opgesteld geschrift is. En in dat laatste geval hoort hij eigenlijk helemaal niet in de Bijbel thuis. Nou, de vorige keer hebben we dit ook al aangestipt, maar er zijn nu een aantal mensen die de vorige keer niet was, dus het is goed om het nog even herhalen. In Handelingen 4 vers 13 lezen we dat Petrus en Johannes door de religieuze leiders ongeletterde en eenvoudige mensen genoemd worden. Dat gaan we nu even lezen, Handelingen 4 vers 13. Ja, dat is dat Petrus en Johannes voor de raad zijn, hè? En we hebben vorige keer ook even behandeld, maar goed, we komen er nu gewoon op terug. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich en zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Nou, op grond van deze tekst zeggen sommige theologen tegenwoordig, en andere mensen ook, dat het onmogelijk is dat Petrus deze tweede brief geschreven heeft, want hij was maar een domme visser, hij kon niet lezen en schrijven. En in het beste geval zou Marcus hem misschien voor hem geschreven hebben, maar dat is dan ook maar weer de vraag, zeg maar. Sorry? Nee, dat staat hier niet in, maar daar heb ik wel andere stukken gelezen. Een maanden voorwerk gehad, hoor. Dus, maar men gaat dan dat soort dingen roepen. Zo van, nou, maar ze waren ongeletterd. Nou, de vorige keer heb ik het al over gehad, dat dat helemaal niet betekende dat ze ongeletterd waren en al helemaal niet analfabeet. Maar dat ze niet gestudeerd waren in de rabbinale traditie. Petrus en Johannes waren wel degelijk in staat om te lezen en te schrijven. Namelijk net als bijna alle Joodse kinderen en zeker de jongens in die tijd. Ik heb er wat over nagezocht. Voor wie Engels kan, dat is een dat moet je eens noteren, dat kan je downloaden van internet. Dat is de NetBijbel heet, heet die Bijbel. Dat is een elektronische Bijbel. En dat is een Bijbel, ja, net.bijbel. En je kan hem vinden op bijbel.org. Die kun je downloaden gratis. En daar staan heel veel voetnoten in. En daar citeer ik nu ook één voetnoot uit. En dat is dan in het Engels. Maar het op zich het is heel goed Engels. En het is door een dertigtal evangelische predikanten en bijbelleraren. Is de Bijbel opnieuw vertaald in het Engels. Vanuit de grondtekst. Plus heel veel dus voetnoten en vertalers, notities erbij. Het is echt een studiebijbel. En hij is gratis. Dus daar citeer ik nu een stukje uit. De nood bij dit vers uit Handelingen. Ongeletterd betekent niet analfabeet als niet in staat om te lezen of te schrijven. Onder Joden in Nieuwtestamentische tijden was men door middel van de synagogeschool over het algemeen namelijk zeer wel in staat om op zijn minst elementair te lezen en te schrijven. De term refereert aan het feit dat zij geen rabbinale training hadden ontvangen, oftewel geen onderwijzers van de wet waren. En daarom verbaasde men zich. Dat Petrus en Johannes wel het volk onderwezen. En toen opeens zagen ze van, oh, maar ze waren bij Jezus. En dan valt het kwartje. Maar goed. Dus het argument dat Petrus zelf geen brief zou kunnen schrijven, vervalt daarmee. Want het is gewoon niet waar.
En die...
Nou, dat kan niet, want hij was een schriftgeleerde. Het niet gestudeerd of ongeletterd zijn sloeg dus niet op het feit dat ze niet zouden kunnen lezen of schrijven, maar dat ze niet gestudeerd waren in de wet.
Staat het ongeleerd?
Oh, nou ja.
Ja,
ongeleerde. Ja, nou, dan zie je wat modernere vertalingen met je doen, hè? Hoe die je op een verkeerde been zetten feitelijk. Het waren dus in de ogen van de schriftgeleerden en de fariseeën dus leken, of om het zomaar te zeggen, amateurbijbelonderzoekers. Nou, net als wij zelf zeg ik dan maar. Voelt me helemaal niet minder om. Alleen al het feit dat Petrus diverse malen in het openbaar bijvoorbeeld zelfs Grieks sprak, zegt iets over het niveau van de algemene ontwikkeling van Petrus. De vorige keer hebben we het ook over gehad. Hij runde samen met zijn broer Andreas en met Johannes en... Hoe was het? En hun vader Zebedeus en dan ben ik de andere broer vergeten. Run dus ook een aardig bedrijfje. Maar hij sprak dus in het openbaar een aantal malen Grieks. En dat zegt ook iets over het niveau van een algemene ontwikkeling van Petrus. En hoe weet je dat hij Grieks sprak? Hij sprak met de hoofdman bijvoorbeeld. De Romeinse hoofdman. En die sprak echt geen Hebreeuws. Dus, en er zijn een aantal andere voorbeelden te noemen. Waaruit blijkt dat Petrus gewoon Grieks sprak. Op zijn minst een koine Griek was dat Grieks. Hè? Was dat dan een soort van volks Grieks. Goed. En ook diverse andere Nieuwtestamentische schrijvers, zoals Jacobus. Die schreef zelfs volgens de commentatoren die het kunnen lezen zeer acceptabel Grieks. En Johannes Marcus, die zelfs zeer verfijnd Grieks schreef. Nou, Petrus sprak dus op zijn minst Grieks. En zoals nagenoeg alle Joodse jongens, was hij zeer wel in staat op zijn minst in het Aramees... de taal van die tijd in Palestina of wellicht ook in het Hebreeuws te lezen en te schrijven. En daarna, daarbij moeten we ook niet vergeten, het Oude Testament in die tijd, de Septuagint, in het Grieks was gesteld. Hè? Al Omdat veel Joden gewoon Grieks spraken en lazen. Nou, Petrus en zijn tijdgenoten moeten dus absoluut niet zien als domme, ongeletterde mensen, maar bekend met taal en met lezen en schrijven. Ik denk dat de algemene ontwikkeling toen in die tijd bij mensen behoorlijk hoger lag dan misschien 100 jaar geleden hier in Nederland wat dat betreft. Dan gaan we naar het volgende. Zijn brief liet hij bezorgen aan de gemeenten door Silvanus. En dat lezen we in het einde van deze brief. Dan gaan we naar hoofdstuk 5.
Petrus?
Ja. 1 Petrus 5. Het gaat er dus nog steeds om de vraag van of het inderdaad daadwerkelijk door Petrus was geschreven, hè, deze brief. Om die vraag. Dan denk je misschien, wat heeft dat te maken met de bezorging van de brief, maar... Hij liet de brief bezorgen door Silvanus, vers 12. Door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbare broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen dat dit de ware genade van God is. Daarin moet gij vaststaan. Nou, Silvanus was dus een man die bekend stond als een betrouwbare broeder. En Silvanus was samen met Timotheus een medewerker of een metgezel van Paulus. Dat lezen we onder andere in 2 Korinthe 1 vers 19. 2 Korinthe 1 vers 19. Immers, de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus. Silvanus was dus niet zomaar een soort van loopjongen van Paulus. Hij was een van de mede-evangelisten, net als Timotheus. En die man bracht de brief van Petrus naar de gemeenten toe, aan wie hij schreef. Dus dat was niet de eerste, de beste, dat was een bekende van hun. Een man die bekend stond als een betrouwbare broeder. Samen met Paulus en Timotheus dus oprichter en stichter van gemeenten en evangelist. Het door Silvanus betekent namelijk dat hij ofwel de brief... dat Petrus ofwel de brief met hulp van Silvanus heeft geschreven, maar over het algemeen wordt daarmee bedoeld, zegt men, dat de brief bezorgd werd door Silvanus. Nou, dat woord gebruik zie je ook in andere delen, bijvoorbeeld in Handelingen 15, vers 22 en 23. Dat door iemand... Handelingen 15, vanaf vers 22. Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te zenden. Judas, genaamd Barnabas en Silas, mannen van aanzien onder de broeders. En men schreef door hun bemiddeling, de apostelen en de oudsten enzovoorts. Oftewel door hun bemiddeling, dan zie je dus dat zij dus dat meenamen ook naar die gemeenten toe. Zij namen dat mee, dus door hun. Op die manier wordt het bedoeld. En zo kwamen we dat dus ook in deze brief van Petrus tegen. Dat door Silvanus, kan dus betekenen dat hij meegeschreven heeft, maar in ieder geval ook de brief bezorgd heeft bij de gemeenten. Nou, verder moeten we het volgende in gedachten houden wanneer we spreken over de brieven van Petrus. Maar dat geldt ook voor alle andere brieven van de apostelen. Door de eeuwen heen hebben gelovigen, en ik geloof zeker geleid door Gods geest, bepaald welke boeken en geschriften tot de kanon, hè, oftewel de Grieks, dat is het Grieks voor de standaard tekst, behoren en welke niet. Nou, dat is een hele moeilijke taak geweest natuurlijk. Want hoe bepaalde men welke boeken wel en welke niet goddelijk geïnspireerd waren? Nou, een aantal van de vragen die men zichzelf stelde, en dat is ook terug te halen uit de teksten uit die tijd, was als eerste, was het boek bekend bij een andere apostel? Verwees die ernaar of citeerde die eruit? De tweede vraag die ze stelden was, had het boek goddelijke autoriteit? Werd er duidelijk namens de Heere gesproken door een boek of een brief? Het derde was, was het niet strijdig met de overige geschriften? Dat kan natuurlijk niet waar zijn, dat ene bijbelboek het andere tegenspreken. Dat zie je bijvoorbeeld in heel veel apocryfe boeken, dat die op grond daarvan werden verworpen, omdat wat daarin stond gewoon niet waar was. Dat, Dat kon gewoon niet kloppen met de getuigenissen van anderen. En daardoor werden ze dus ook ontmaskerd, zoals bijvoorbeeld de Thomas-evangelie. Het vierde eikpunt was, werkt het boek, het toepassen van de inhoud ervan, duidelijk Gods werk in de levens van de gelovigen. En het vijfde is het boek alom geaccepteerd onder de gelovigen als zijnde authentiek. Nou, rond het jaar 200 was op die manier het Nieuwe Testament feitelijk samengesteld. Dat alle boeken, de betrouwbaarheid was ervan vastgesteld. Men had gewoon kunnen vaststellen, dit zijn originele geschriften, dit zijn... Nou goed, toen was de kanon al bekend van Oude en Nieuwe Testament. En later werd het bij diverse concilies werd het dan bekrachtigd. En de kerken hebben in de voorbije eeuwen deze eerste kanons nooit meer hoeven aanpassen. Dat hebben ze nooit meer hoeven doen. Nou, de NBV-vertalers zijn volgens mij van mening dat we dat maar nodig heel snel moeten doen met zo'n driekwart van de Bijbel. Als ik zo de inleiding aan lees. Maar 2000 jaar lang heeft gewoon vastgestaan dat deze brief een brief van Petrus was. Alle gelovigen hebben dat altijd zo gezien. Dat is dus een heel duidelijk argument om vast te stellen of het boek authentiek is, ja of nee. En daarbij moeten we ons wel beseffen dat de kerk de boeken niet geïnspireerd maakte, maar ze erkende als geïnspireerd. De kerk kan niet bepalen of iets geïnspireerd moet worden, maar ze erkende dat zo. En dan hebben we tot slot nog heel veel buitenbijbelse getuigen uit die tijd, die ons meer vertellen. En dat zijn de eerste kerkvaders, de vroege kerkvaders, uit de eerste twee eeuwen. Er is namelijk geen enkel nieuwtestamentisch geschrift, dat is een heel opmerkelijk iets eigenlijk, er is geen enkel nieuwtestamentisch geschrift wat sterkere buitenbijbelse getuigenissen heeft dan deze eerste brief van Petrus. Ik noem hier de vroege kerkvaders, zoals Polycarpus, die leefde van 70 tot 155 na Christus. En een leerling was van de apostel Johannes, Clementinus, die leefde van 30 tot 100 na Christus, citeerden uit deze brief van Petrus. Zij noemden de brief waaruit ze citeerden niet, maar dat was in die tijd gebruikelijk. Ze voegden het gewoon in hun eigen teksten in en zo vond men dus van, hé, dat is uit de brief van Petrus geciteerd. Nou, als zij hadden gevonden als leerling van Johannes dat dat niet authentiek was, hadden ze het zeker niet geciteerd. Irenaeus, dat is een bekende naam, denk ik, leefde van 104 tot 203 na Christus. Een leerling van zowel Polycarpus, die leerling van Johannes dus weer, als Papias, ook een leerling van Johannes. Die noemde de Petrus wel als auteur van deze brief. En ook Eusebius, die leefde van 265 tot 340, die zelfs nadrukkelijk de brief noemt als een kanonieke brief van Petrus. Nou, Eusebius wordt als de vader van de vroege kerkgeschiedenis gezien. Hè? Nou, er zijn nog veel meer bronnen te noemen, maar ik heb deze alleen even opgenoemd, anders blijven we opzommen, dat is wat nutteloos. Maar het bewijs is overweldigend eigenlijk, dat de eerste Petrusbrief van niemand anders kan zijn dan van de hand van Petrus. Zeker omdat de bevestiging uit de eerste generatie komt, leerlingen van Johannes, die dus waarschijnlijk Petrus zelfs nog gekend hebben. Johannes de apostel had gewoon zijn eigen leerlingen en die hij opleidde weer tot evangelist en dergelijke. Nou, ik denk dat het een onweerlegbaar argument is. Nou, voor de tweede Petrusbrief, die we in een later moment in het seizoen misschien ook behandelen, is er minder, maar eveneens duidelijk bewijs. En zo bijvoorbeeld Justinus de Martelaar uit 100 tot 165 na Christus, die citeert onder meer de tweede Petrusbrief. En ook Irenaeus, Ignatius en Clemens van Rome. Nou, het feit dat deze kerkvaders uit de vroegste kerkgeschiedenis al bekend waren met deze brieven van Petrus, en hieruit citeren, toont wel aan hoeveel waarde zij aan deze twee briefjes hechten. Wanneer er sprake was geweest van een falsificatie die pas in het jaar 100 op schrift was gekomen, hadden zij het zeker nooit aan geciteerd en verworpen en bestreden, zoals ook met andere brieven deden die rondgingen. Nou, daarnaast is er ook nog eens in de brieven overvloedig intern bewijs te vinden. En dat intern bewijs wil zeggen, de tekst van de brieven sluit op elkaar aan, verwijst direct of indirect naar gebeurtenissen. In het geval van een brief van Petrus bijvoorbeeld heel sterk, bevat uitwerkingen van de leringen van onze Heer Jezus Christus. Een uitwerking die alleen maar een discipel zou hebben kunnen doen. Omdat ze zo getuigen van een kennen van uit de eerste hand van het onderwijs van de Heer, dat iemand die daar buiten heeft gestaan daar nooit, om het zo maar te zeggen, op had kunnen komen. Vooral het interne bewijs komen we straks natuurlijk, omdat we de brief zelf gaan bestuderen, steeds meer tegen. Dan moeten we concluderen of samenvatten dat de tegenwerping, als zou Petrus deze brief niet hebben geschreven, naar het Rijk der Fabelen kan. Het is eigenlijk best wel jammer dat heel veel gelovigen dit soort dingen niet weten. Want zo krijg je dus bijvoorbeeld een nieuwe Bijbelvertaling in huis of een ander boekje van een professor, dokter of weet ik veel. En je leest dat en je denkt van nou, dat is interessant. Nou, die man heeft erover nagedacht, die kan het weten. Hij heeft titels, hij heeft gestudeerd. En ondertussen, als je gewoon de informatie nazoekt, en heel veel van deze informatie kan je tegenwoordig in de bibliotheek gewoon vinden of op internet. Dan blijkt dus dat dwaling en schriftkritiek breed ingang vinden en kunnen vinden, omdat we de meest elementaire feiten rondom dit soort dingen niet weten of niet kennen. Nou, als ik het samen mag vatten. Petrus was ten eerste wel degelijk in staat om te lezen en te schrijven. Hij sprak zelfs Grieks. En mogelijk dat hij ook Grieks kon schrijven. Daarnaast had hij natuurlijk een secretaris in de vorm van Marcus, die ook Grieks schreef. En het evangelie van Marcus geschreven heeft. De brief werd aan de gemeenten bezorgd door Silvanus, medearbeider van Paulus. En bij de ontvangers goed bekend. Nou, wanneer dat trouwens niet zo was dat Silvanus de brief bezorgd zou hebben, dan zouden die gemeenten, als ze dat later in handen hadden gekregen, toch gelijk. Stel voor, wij zouden als gemeente of als groep een brief in handen gekregen en daarin zou staan. Bezorgd door broeder die en die aan de Bijbelstudiegroep in Leek. Die brief is nooit door hem bij ons bezorgd. Wat is dat voor onzin? Dus alleen daar op grond van zo'n vers al, konden de gemeenten uit Galatië bijvoorbeeld gewoon claimen van ja, dat klopt. Dat weten we. Die is door Silvanus hier bezorgd of voorgelezen. Dus. Alleen dat ene tekstje al is al voldoende eigenlijk om de authenticiteit vast te stellen van zo'n brief. En anders had iedereen in heel Turkije geweten dat het een valse brief was. De eerste gelovigen erkenden dus de brief als zijnde van Petrus. De vroege kerkvaders, sommigen zelfs dus tijdgenoten van Petrus en leerlingen van Johannes, erkenden de brief. En het interne bewijs in de brieven van Petrus. En met recht kan dus gesproken worden van brieven van de hand van niemand anders dan de apostel Petrus. Al het onderwijs in deze brieven is dus ook bedoeld voor de gemeente van Christus. En al het onderwijs erin is volstrekt authentiek. En door onze Here en Heiland onderwezen en geïnspireerd door zijn geest. Nou, het is eigenlijk wel opmerkelijk, als je daarover nadenkt, dat de inhoud van die brief, linksom of rechtsom, klaarblijkelijk verduisterd moet worden voor ons. Is het niet omdat men zegt van het is voor de besnijdenis, het is de apostel van de besnijdenis, dan wordt het verworpen. En dat zijn vaak mensen uit, nou ja, om het zo te zeggen, uit onze eigen kring, die op die manier een deel van de Bijbel wegwerpen. Is het niet door een schriftkritiek, of is het wel niet door een andere oorzaken? Men wil blijkbaar niet dat de inhoud van deze brief tegenwoordig nog een rol speelt. En toen ik daarmee aan het studeren ging, had ik zoiets van, ja, als je het leest, het is ook een brief die mensen en vooral gemeenten best wel in de ziel raakt. En misschien dat daarom zo'n brief eigenlijk wel helemaal niet welgevallig is of zo. Ik weet niet of. En er is nog een andere reden. En daar komen we straks ook nog op. Ik denk dat we eerst even gaan pauzeren. Dan is een mooie tijd ervoor niet, geloof ik. Ja. Dan gaan we daarna naar de andere reden. Dat is ook een hele belangrijke reden namelijk. En dat vond ik wel heel mooi om dat te ontdekken. Dat is gelegen in het werk en de brieven van de apostel Paulus. Nou, we hebben dus al een heel stuk inleiding gehad al vorige keer en vanavond ook weer. En voordat we echt naar de inhoud van de eerste Petrusbrief gaan, gaan we nog even weer naar het slot van de brief, wat we zo net ook al gelezen hebben, 1 Petrus 5, vers 12 en 13. En ik had beloofd dat we zouden ingaan op de relatie tussen Petrus en Paulus, want op zich is dat een heel interessant fenomeen eigenlijk. Vers 12 en 13. Door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen dat dit de ware genade van God is. Daarin moet gij vaststaan. U laat de mede-uitverkorene te Babylon groeten en mijn zoon Marcus. Nou, Petrus is op de plaats waar hij schrijft in het gezelschap van een aantal andere gelovigen, zo blijkt hier dus eigenlijk. Marcus kennen we. Hij wordt ook Johannes Marcus genoemd en is de schrijver van het Marcus Evangelie. Nou, Marcus was niet in de letterlijke zin natuurlijk een zoon van Petrus. Hij noemt hem wel zo af en toe. Maar in de geestelijke zin. Petrus beschouwde hem als een zoon. Net als bijvoorbeeld Johannes de gelovigen zijn kinderen noemt. En ook Paulus Timotheus bijvoorbeeld zijn zoon noemt. Nou, de mede-uitverkorene te Babylon. Dat is iets waar best wel eens het een en ander over gespeculeerd is. Wie was die mede-uitverkorene die we in vers 13 dus tegenkomen? De meeste Engelse vertalingen hebben hier staan de kerk in Babylon. En de Statenvertaling heeft er staan, als ik het goed heb overgenomen... U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is. Het woord kerk en gemeente is door de vertalers ertussen gevoegd.
Moet je dit?
Ja. Kraakt.
Oh, dan doen we dit dan. Oh, oh, de dingen tikt. Ja. Nou, ik geef een terug. Wie was dus die mede-uitverkorene die Petrus hier noemt? De meeste Engelse vertalingen hebben dus staan de kerk in Babylon. En de Statenvertaling heeft dus staan u groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is. Het woord kerk en gemeente... wordt door de vertalers ertussen gevoegd voor de duidelijkheid eigenlijk. En daarom ook vaak schuin gedrukt. Omdat het in de grondtekst niet voorkomt. En letterlijk staat er namelijk zij die met u mede-uitverkorene is in Babylon. Nou, er zijn daarom nog wat mensen die denken dat Petrus over zijn vrouw schreef. Nou, vorige keer heb ik het over gehad dat zijn vrouw met hem meereisde inderdaad op de evangelisatiereizen. Nou, dat is een beetje onlogisch, want op die manier spreek je niet, over het algemeen niet over je eigen vrouw. Terwijl de andere metgezellen bijvoorbeeld met naam genoemd worden. Dat zou een beetje vreemd zijn om op die manier te formuleren. En hij gebruikt hier eigenlijk dezelfde woorden als Johannes in 2 Johannes 1 vers 1, waar Johannes de gemeente aanschrijft alsof hij een brief aan een uitverkoren dame schrijft. Ik zie hier al bladeren, dus 2 Johannes 1 vers 1. Tweede Johannesbrief. Dat is ook altijd een beetje een moeilijke brief, want heel veel mensen denken dat het een brief aan een vrouw is. Het zou kunnen. Maar Petrus gebruikt dezelfde woordkeuze dus. En daar bij Johannes staat de oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid lief heb. Nou, hij kiest daar dezelfde woordkeuze. Maar de verklaring van onder andere Dr. Helly, Dr. Schofield en andere evangelische theologen, maar ook de vertaling van de Statenbijbel en de King James Bijbel geven allemaal hetzelfde antwoord. Met de mede-uitverkorene wordt de gemeente bedoeld. Nou, de NBG-vertaling heeft het woordje gemeente of kerk niet toegevoegd. Wat wel eens tot wat onduidelijkheden leidt. Anderzijds is het natuurlijk wel riskant om een woord ertussen te voegen. Omdat het een interpretatie betreft van de tekst. En je moet natuurlijk wel voor waken om interpretaties als de tekst zelf te gaan zien. En in sommige vertalingen is zelfs het woord helemaal niet eens meer schuin gedrukt, maar staat het er gewoon tussen alsof het er zo staat. Nou, de volgende vraag is, schreef Petrus de brief vanuit Babylon? Was er dan een christelijke gemeente in Babylon? Nou, zelf heb ik heel lang gedacht dat het daadwerkelijk vanuit Babylon geschreven was. En er zijn ook best wel redenen voor te bedenken waarom dat zo was. In Babylon was bijvoorbeeld een hele grote Joodse gemeenschap, nog altijd, in die tijd. En omdat Petrus naar de Joden zou gaan om het evangelie te prediken, is 1 en 1 2. En denk je van, nou, dat is inderdaad vanuit Babylon geschreven. Maar dan komen we op een aantal praktische problemen terecht. Petrus schreef die brief omtrent het jaar 64 na Christus. En Silvanus en Marcus waren bij hem. Nou, Silvanus was dus een medewerker van Paulus en bracht vervolgens de brief rond in Azië, Klein-Azië. Dus dat is vanuit Babylon naar Klein-Azië is natuurlijk een enorme reis, en zeker in die tijd. Dus dat was waarschijnlijk een beetje een praktisch probleem. Tevens lezen we in de tweede Timotheusbrief, die geschreven is rond 63, dat Paulus aan Timotheus zegt dat Timotheus Marcus moet meenemen. Nou, dat was geen verzoek, maar een opdracht. En dat lezen we in 2 Timotheus 4 vers 11. En dan schrijft Paulus: alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Dus de gedachte dat Petrus in Babylon zou zijn, zou betekenen dat Marcus eerst naar Paulus is gegaan. Rond het jaar 63, daarna zelfs, want toen is die brief aan Timotheus gestuurd. En daarna spoorslaags nog naar Petrus is gegaan in Babylon. En dat allemaal binnen een jaar tijd. Dat is bijna niet te doen. En tot slot lezen we in Openbaringen 17 lezen we nog iets. Om het plaatje even compleet te maken wat met Babylon bedoeld wordt. Openbaringen 17, vers 5 en 6. En vers 18 als verklaring, maar eerst naar 5 en 6. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis. Het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag, met grote verbazing. En dan gaan we verder naar vers 18... Want daar wordt verklaard wie die vrouw is. En de vrouw die gij zaagt, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Nou, op dat moment was er maar één grote stad die het koningschap had over de koningen der aarde. Dat was Rome. Dus Petrus, en ik kom daar straks nog even wat verder op terug, heeft deze brief niet vanuit Babylon geschreven, maar vanuit Rome. Er zijn geen bronnen bekend. En er zijn geen aanwijzingen dat Petrus ooit in Babylon is geweest. Laat staan dat er daar in de vroege christelijke kerkgeschiedenis sprake was van een gemeente. Die eerste paar honderd jaar is daar gewoon helemaal nooit een christelijke gemeente geweest. En dus moeten we gaan kijken naar Marcus. Want dat is eigenlijk de verbindende factor en de sleutel. En de oplossing. Tijdens Paulus' eerste gevangenschap was Marcus ook in Rome. Om Paulus bij te staan. En dat kan je lezen in Colossense 4 vers 10. Colossense 4 vers 10. Aristarchus, mijn medegevangen, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas, over hem hebt gij opdracht gekregen. Ontvang hem, indien hij bij u mocht komen. En Jezus, genaamd Justus, de enige en enigen uit de besnijdenis, uit de besneden die mijn medewerkers zijn voor het koninkrijk gods, enzovoort. Dus daar lees je dus ook over Marcus. Die was toen ook bij hem. Goed, en misschien weet u het nog, maar in Handelingen op een zeker moment, en hier wordt Barnabas ook weer genoemd, staat dat in Handelingen 15 vers 36 en 40, en lees dat thuis maar eens rustig na, staat dat Paulus en Barnabas ruzie kregen vanwege Marcus. Hij was namelijk niet met Paulus meegereisd. Handelingen 15 vers 36 tot 40. Daar staat dus dat Paulus en Barnabas ruzie kregen vanwege Marcus. Hij was namelijk niet met Paulus meegereisd, en dat zie je ook in Handelingen 13, maar teruggegaan naar Jeruzalem. Nou, wat we hier zien, is dat Paulus en Marcus weer met elkaar verzoend waren. En hoe, mag je wel zeggen. Paulus zegt, hij was maar tot veel nut. Tot twee keer toe was hij bij Paulus in de gevangenis dus aanwezig. En betoonde zich een echte broeder in dat opzicht. En Paulus schrijft dus dat Marcus hem tot veel nut was. Paulus spreekt dus hele lovende woorden over Marcus. En aangezien Marcus ook de medearbeider van Petrus is, en was. En we tevens weten dat ook Petrus in Rome omgebracht is. Rond dezelfde tijd of zelfs ietsje later dan Paulus. Is de conclusie te rechtvaardigen? Het staat nergens zwart op wit, maar het is gewoon logisch redeneren. Dat Petrus in Rome was en de uitverkorene in Babylon een code of een bedekte vorm was voor de gemeente in Rome. Ik geloof zelf dat Petrus samen met Timotheus en Marcus naar Paulus is gegaan om Paulus bij te staan tijdens zijn proces en hem te steunen. Een hele onzelfzuchtige daad ook van Petrus, want een jaar later heeft hem dat gewoon zijn eigen leven gekost. Niet lang nadat Paulus dus is onthoofd, dat was de manier waarop Romeinse staatsburgers werden gedood. En hij was een Romeinse staatsburger. En Petrus is dus gekruisigd. En de traditie zegt dat hij op de kop gekruisigd is. Maar wat daarvan waar is, weten we niet. Maar het staat waarschijnlijk vast dat hij gekruisigd is omdat hij een Jood was. En dat gebeurde met Joden en christenen. Afgespietst. Ja, waarschijnlijk. Dat zegt de traditie. Maar dat weten we niet.
Jezus ook, hè,
eigenlijk. Ja, dat hij gedragen zou worden naar wat hij zelf niet zou willen, ja. Maar hier zien we dus eigenlijk een stukje van het karakter van Petrus. Een veranderd karakter eigenlijk. Enerzijds was hij een man zonder angst en recht op het doel af. Maar anderzijds dus ook een enorme liefde voor zijn broeders. Zijn mede-apostelen. Dat hij Paulus van harte lief had en voluit steunde in zijn bediening is ook bekend, neem ik aan. Paulus reisde naar Jeruzalem bijvoorbeeld. Om daar de goedkeuring te krijgen voor zijn prediking. Van de drie apostelen, Petrus, Johannes en Jacobus. En dat lees je in Galaten 2 vers 9. We hebben het ook al een keer eerder bij de Galaten studio een keer gehad, maar... En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die voor steunpilaren golden, de steunpilaren van de gemeente, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Nou, hier krijgt dus in feite Paulus en Barnabas krijgen, om het zo maar eens te zeggen, de zegen van die drie belangrijke apostelen op hun werk. Petrus die noemt Paulus ook de geliefde broeder. In 2 Petrus 3, daar gaan we even naartoe. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden door hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige geschriften. Nou, hier staat dus dat Petrus, de apostel Paulus, een geliefde broeder noemt. En het spreekt over de wijsheid van Paulus. En daarnaast is het ook nog zo, dat is denk ik ook een bekend verhaal, dat Paulus op een zeker moment Petrus ook terecht wees over het feit dat Petrus samen met de Joden apart ging eten. Nou, dat kan alleen elkaar terecht wijzen op die manier wanneer je in een goede verstandhouding staat. Want anders was daar waarschijnlijk die eerste scheuring van de gemeente ontstaan. En dat zegt dus iets over de karakters van die twee mannen. Het waren allebei natuurlijk eigen gerijde karakters, dat kunnen we uit heel veel dingen halen. Maar het waren ook broeders die elkaar van harte lief hadden. Er zijn nog meer zaken op te noemen, maar de conclusie mag duidelijk zijn. Alles duidt erop dat Petrus naar Rome was om de door hem zo geliefde broeder bij te staan. Ik heb er geen hard bewijs voor, maar er zijn heel veel aanwijzingen. In zijn brief vermeldt Petrus niet bij Paulus te zijn of bij hem te zijn geweest. En van Paulus zijn na de laatste brieven aan Timotheus geen brieven meer verschenen. Er is wel een verklaring voor te geven. Immers er was in die tijd onder Nero, die rond 64, dacht ik, heel veel christenen heeft vermoord, een zware christenvervolging uitgebroken. Nou, als Silvanus, die de brief naar Azië moest brengen, met een brief onder de arm liep van Petrus, en opgepakt zou worden, en daar zou instaan van Petrus aan de gemeente te Azië, en ik ben nu in Rome, dan was hij natuurlijk in principe de plek waar Paulus, waar Petrus zich bevond, onmiddellijk bekend. En ook uit andere documenten blijkt dat Rome door de gelovigen toen vaker Babylon werd genoemd. Nou, wat we ook in Openbaringen zagen. Nou, Silvanus die zou dan gelijk opgepakt geweest zijn. En dan had men kunnen herleiden waar Petrus was. Maar Babylon, daar hadden de Romeinen geen macht. Babylon viel niet onder de Romeinse machthebbers. En Silvanus en Marcus, die kenden ze niet. Die waren niet zo bekend als een Petrus of een Paulus. Maar Petrus en Paulus, die kenden ze natuurlijk, waren de grote namen van de christelijke gemeente. En Petrus moest dus gewoon voorzichtig zijn om niet opgepakt te worden, zeg maar. Want als men de Joodse man, die Paulus mogelijk zelfs meerdere malen had bezocht in de kerkers van Rome, kon identificeren als Petrus, dan was hij gearresteerd en opgebracht. Alsnog is dat later natuurlijk gebeurd. Nou, dat in de tweede brief van Petrus wel over Paulus wordt geschreven, in de verleden tijd, want dat hebben we net gelezen, het is in de verleden tijd, duidt er dus op dat Paulus op dat moment mogelijk reeds overleden is. En Petrus schrijft de brieven aan de gemeente die grotendeels door Paulus en zijn medewerkers zijn gesticht en laat nu een van de medewerkers van Paulus, Silvanus, de brief bezorgen. En Petrus onderstreept dus in alle opzichten Paulus' werk en leerstellige opvattingen. Dat moeten we goed in onze gedachten houden. Petrus doet niks anders hier dan onderstrepen wat Paulus geschreven heeft. Zo van, dit is waar. Dit is, in feite zegt Petrus hier, dit is kanoniek. Want hij trekt het gelijk aan de overige schriften. De boodschap van Petrus is dus ook, Paulus' evangelie is gelijk aan Petrus' evangelie. En Petrus' evangelie, of boodschap, is gelijk aan Paulus' evangelie. Ze prediken hetzelfde. En dat zullen we later ook nog wel zien meerdere keren. Hij wijst de gemeente erop dat er wolven in schaapsklederen komen die dit evangelie van Paulus, wat hij ook bracht, willen ontkrachten. Hij wil de gemeente in Azië daarom duidelijk laten weten, hou vast aan het Oude Testament, aan de schriften en aan de brieven van Paulus. En daarmee verklaart Petrus, wat ik dus net ook al zei, de brieven van Paulus tot door God geïnspireerde schriften, tot een deel van de kanon. Nou, en daarom is het zo belangrijk, en daarom heb ik er vanavond heel uitgebreid bij stilgestaan, bij de vraag of de brief van Petrus A. door Petrus geschreven is, en B. of die kanoniek is. Want de brief van Petrus maakt de brieven van Paulus kanoniek. Wat Petrus schrijft, leidt ertoe dat de brieven van Paulus kanoniek zijn. Geïnspireerde schrift. Ze zijn dan automatisch door Petrus bekrachtigd en erkend als geïnspireerd woord van God. Ze zijn authentiek en boven alle twijfel verheven. En daarom is de aanval op de Petrusbrieven, in linksom of rechtsom, ook zo'n gevaarlijke aanval. Als je die accepteert, hè, in welk opzicht dan ook, dan accepteer je in feite daarmee, of wordt daarmee in feite de bodem weggeslagen onder de brieven van Paulus. En mensen die dan zichzelf in de vorige keer genoemd een Paulinisch gelovige noemen, hebben dat niet eens in de gaten. Dat zijn mensen, ik zie je kijken, vorige keer heb ik daar uitgebreid over gehad. Mensen die noemen zichzelf Paulinische gelovigen, omdat ze dan de brieven van Paulus, nou ja, dat is dan de waarheid. En de andere brieven van Judas, Jacobus, Petrus, dat zijn dan meer voor de Joodse gelovigen of niet voor de gemeente. En dat zijn mensen, ja, die beroepen zich daarop, dat ze zich op de brieven van Paulus verlaten. Maar ze hebben niet in de gaten dat de brief van Petrus de brieven van Paulus authentiek maakt. Nou, de critici menen dat een van de redenen waarom de tweede brief van Petrus niet kanoniek is, juist is omdat hij dit doet. Dat zijn ze, zie je wel, dat moet een netbrief zijn. Dat is alleen maar bedacht om de brieven van Paulus kanoniek te maken. Nou goed, we hebben dus vanavond al heel veel dingen gezien. Ja, maar dat schrijven de theologen hoor. Ja, maar dan zeggen ze wel, ja, nou zie je wel, dat moet een falsificatie wezen om die brieven van Paulus meer gewicht te geven. Nou ja, goed, dat is dus inderdaad een menselijke gedachte. Men doet de brief daarom af als een eerste eeuws geschrift, waarvan het doel onder andere zou zijn om de brieven van Paulus, waarvan natuurlijk ook bestreden wordt dat ze kanoniek zijn, tot geïnspireerde schrift te verklaren. Echter, de schrijvers in de tweede eeuw, zeker niet die mensen die apocryfe brieven produceren, schrijven nooit of te nimmer over Paulus of andere apostelen. Als je al die andere brieven, de brief van Barnabas bijvoorbeeld is ook zo'n brief, die schrijven niet over de andere apostelen. Die schrijven wel dingen die misschien wel interessant zijn. Maar die valse brieven, zeg maar, schrijven daar nooit over. En dan laat staan dat ze Paulus als hun broeder betitelen. En ook de patriarchen, oftewel de eerste kerkvaders, deden dit niet. In de vroege kerkgeschiedenis is dit nooit gedaan uit respect voor de apostelen. Men durfde zo niet eens te schrijven over een apostel als zijnde zijn broeder. Dus het hele verhaal van die falsificatie kunnen we bij deze na een lange avond, denk ik, in de vuilnisbak doen. De pogingen dus om die brieven te ontkrachten moeten dus mijns inziens als mislukt en tegenschriftuurlijk worden beschouwd, omdat alle bewijzen voor de authenticiteit van deze brieven eigenlijk overweldigend zijn. En de beide apostelen elkaar voluit steunden en onderschreven, dat zien we dus hier vanavond. En daarnaast moeten we dus ook de lering, wat ik dus ook al eerder even aangaf, als zou er zoiets zijn als een Paulinisch evangelie, of een evangelie alleen aan Paulus geopenbaard en alleen door hem gepredikt, moeten we dus gewoon verwerpen. Natuurlijk spreekt Paulus over mijn evangelie op bepaalde plaatsen. Maar dat betekent niet anders dan dat hij zegt mijn boodschap. Evangelie is een Grieks woord. En mijn boodschap is dit of dat. Nou, ik zou ook kunnen zeggen mijn boodschap is vanavond dit of dat. Natuurlijk gaat het wel iets verder, want ik ben geen apostel, maar Paulus die schrijft over hele belangrijke zaken. Maar we moeten absoluut in de gaten houden dat die apostelen elkaar niet tegenspraken. De schrift kan ook niet gebroken worden, zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 10, vers 35. Daar gaan we even heen. Daarmee verklaart de Heer Jezus in feite de eenheid van de Bijbel. Johannes 10, vers 35. Misschien moeten we iets... Ja, we beginnen bij vers 34. Jezus antwoordde hen, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden, en als hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de schrift kan niet gebroken worden, zegt gij dan tot hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. En hier staat dus inderdaad dat de Heer Jezus zelf zegt, de schrift kan niet gebroken worden. We kunnen niet het ene deel van de Bijbel tegen het andere uitspelen. Dat is eigenlijk wat er staat in hedendaags Nederlands. De schrift is een eenheid, omdat het Gods woord is. En Gods woord is een eenheid. Nou, ik heb er dus vanavond heel veel aandacht aan besteed. Aan zowel de schriftkritiek als aan de dwalingen. Daar heb ik niet heel erg over uitgeweid, maar het is eigenlijk gewoon een dwaling over het evangelie van Paulus. Het wordt ook wel genade-evangelie genoemd. Het worden allerlei namen worden gegeven. En uiteindelijk hebben mensen er allerlei prachtige theorieën over. Als zou er een soort van evangelie van Paulus zijn, een evangelie van Petrus en een evangelie van Jacobus misschien dan ook nog wel. Waarbij het een is voor de heidenen en het andere is voor de joden. Omdat die opvattingen dus schadelijk zijn. Want daarmee, ik geloof dat het al een hele tijd terug hier ook een keer gezegd is, als je dat gaat doen, dat soort dingen, dan hou je ongeveer, wat was het, 34 bladzijden over van de Bijbel. Als zijnde je Bijbeltje. Als je op die manier tekeer gaat met het mes, zogenaamd, en dat noemen we dan het woord van God, recht snijden. Nou, het is versnijden in dat opzicht. Maar het is toch gevaarlijk, want het klinkt vaak allemaal best aannemelijk en heel geloofwaardig ook. En zelf heb ik ook wel eens de neiging gehad dat soort dingen te aanvaren als waarheid. Maar als je dan goed gaat zoeken, dan denk je van, nee, het kan niet wat er gezegd wordt. Want je gooit zoveel weg in Gods woord. Nee, dat is ook zo. Maar het is vaak zo, om het zo maar te zeggen, zo vroom als poppenstront. Wat je dan hoort. Het is, ja.
Meestal komen die mensen.
Ja, maar daarom moet ook van de Heer geleerd worden. Staat erbij. God zal je leren. Ja.
Maar goed.
Een theoloog, want die kan je niet leren.
Nee, maar niet alleen theoloog, ook andere broeders doen dat, hè?
Ja. Ja,
maar daarnaast waarschuwt Petrus dus in zijn brieven. Daarnaast waarschuwt Petrus dus in zijn brieven juist voor de dwalingen en voor hen die de schrift verdraaien. En dan met name Paulus' brieven verdraaien. Ook Paulus en de andere apostelen waarschuwen daarvoor. En Petrus en Paulus waren dus geen apostelen die qua opvatting tegenover elkaar geplaatst kunnen worden. Maar ze vulden elkaar aan. Ze leren de gemeente allebei vanuit een eigen gezichtspunt. Nou, ik denk dat dat vanavond ook wel duidelijk is geworden. En dat het ook duidelijk is geworden dat apostelen waren die elkaar van harte lief hadden. In woord en daad. En elkaar onderschreven. Maar we kunnen in die valse aanvallen van onder meer de schriftcritici, nou ja, ik zou hem bij wijze van spreken symbolisch in de prullenbak moeten gooien, maar hij heeft me net wat te veel gekost. Maar die dwalingen, die moeten we dus inderdaad goed onderkennen en herkennen. En enerzijds is het vaak een heel duidelijke aanval, maar anderzijds komen dingen ook vaak als een wolf in schaapskleren. Als een engels dus ligt met hele hoogdravende verhalen en leringen, die om Paulus maar eens vrij te citeren, het gehoor kietelen. De brieven van Petrus liggen daarom dus juist onder vuur, omdat zij die zaken ontmaskeren. En daar wil ik dan graag de volgende keer mee verder gaan.